Ja, we hebben er geen idee van hoe groot God is. Als we beseffen dat de Heer Jezus de Schepper is. En als je weet dat er heel veel onderzoek gedaan wordt, ook naar sterrenstelsels. Wij komen met alle onderzoeken die wij doen niet verder als het Melkwegstelsel. Het bevat miljarden sterren. En toch, het Melkwegstelsel is maar een heel klein deeltje weer van het hele grote universum. Hoe verder we komen, hoe meer mensen ontdekken dat hoeveel dingen we niet weten. En als je dan in de Bijbel leest dat al die miljarden en die miljarden en die miljarden sterren, dat God ze allemaal bij naam kent, elke ster bij naam. Ook de sterren die wij niet zien en niet kunnen zien, zo groot is God. En zijn liefde gaat naar ons allemaal uit, naar mensen. Vanavond gaan we het over Daniël hebben. En de laatste avond is het vanavond en we gaan het over Daniël 6. Dat is het bekende hoofdstuk van Daniël in de leeuwenkuil. En dat zult u wel een beetje opgevallen zijn. Dat profetieën uit het Oude Testament die over het volk Israël spreken, die laten vaak persoonlijke mensen iets persoonlijk meemaken, wat ze dan eigenlijk voor dat hele volk meemaken. Dus wat Daniël meemaakt en wat zijn vrienden meemaken, dat komen in de vurige oven en Daniël in de leeuwenkuil. Dat zal later voor degene die net als Daniël op God vertrouwen, zal dat ook werkelijkheid worden. Er zal een tijd komen van die de Heer Jezus Christus noemt de tijd van de grote verdrukking. En daarbij zegt hij dat het nooit zo erg geweest is in de wereld. En ook nooit meer zo zal zijn zoals het in die tijd zijn zal. En het hele mooie vind ik persoonlijk, want het gaat natuurlijk ook om onze persoonlijke lessen in het boek Daniël. Daar zie je dat God, degene die op hem vertrouwen, dat God die bewaart. Dat vindt u ook in uw eigen leven. En dat is ook zo voor het volk Israël. God bewaart hen als de farao met zijn ruiters achter hen aankomt. God heeft het volk door alle eeuwen heen door bewaard. En Daniël is wat dat betreft ook een beeld, ook een type van de Heer Jezus zelf. Als u het boek Jesaja leest en u leest het lijden van de knecht des Heren, de profetieën die over de knecht des Heren gaan, dan vindt u gewoon in het begin daarvan dat die knecht des Heren is eigenlijk Israël. Israël, mijn knecht die ik verkoren heb. Nageslacht van mijn vriend Abraham. Zo wordt Israël door God genoemd in de Jesaja. En er staat erbij, al gaan jullie door het water, ik ben met jullie al. Al gaan jullie door het vuur, ik zal bij jullie zijn. Dus de dingen die we in het boek Jesaja meemaken en die Israël straks allemaal zal meemaken, die hebben allemaal een doel en die liggen in Gods hand. Daarom is Daniël ook zo'n prachtige heenwijzing, zo'n prachtig voorbeeld. Want zijn naam betekent, dat heb ik u de eerste keer al gezegd, God is mijn rechter. En dat komt in dit stukje ook heel erg naar voren. Er wordt aan Daniël groot onrecht gedaan in Daniël 6. Maar er werd aan de Heer Jezus ook groot onrecht gedaan. En hij zegt eigenlijk precies hetzelfde van wat de naam Daniël betekent. Hij zegt, maar mijn recht is bij mijn God. En dat kenmerkt het leven van Daniël. Al dat onrecht dat er werd aangedaan, dat kon hij verdragen, daar kon hij doorheen gaan. Omdat hij een weg had geleerd, ja, die we misschien als christenen ook nog wel moeten leren. dat hij het niet verwachtte van een keizer of een koning of rechters in deze wereld, dat die hem recht zouden doen. Net zo goed als dat Israël op dit moment ook in een situatie zit waarbij ze zeggen van ja, er wordt hen groot onrecht aangedaan als we kijken naar de Verenigde Naties, hoe er naar Israël wordt gekeken. Hoewel Israël natuurlijk ook fouten maakt, dat snappen we allemaal. Maar eens zal Israël ook zeggen, mijn recht is bij mijn God. Zoals de Heer Jezus dat gezegd heeft. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelde. Want mijn recht is bij mijn God. En uiteindelijk is God het die regeert. Dat komen we in dat boek Daniël tegen. Het is elke keer Nebukadnezar moet erkennen dat er iemand is die machtiger is dan hij. Pilatus moet erkennen, de Heer Jezus zegt tegen hem, Pilatus, je zou mij nooit naar het kruis hebben kunnen leiden als mijn Vader in de hemel je die macht niet had gegeven. De soldaten die Jezus aan het kruis spijkerden, zouden dat nooit hebben gekund als ze van God niet de adem en het leven en alles hadden ontvangen om dat te doen. Dus God had alles in zijn hand. De Vader had alles in zijn hand. Dat moest gebeuren. De Heer Jezus moest onschuldig worden veroordeeld, omdat hij ons tot God wilde brengen en onze schuld op zich wilde nemen. Maar het lag allemaal binnen een veel groter plan dan dat we gedacht hebben. Dus die namen die hebben betekenis als Jozef de Heer Jezus zijn naam moet geven, Yeshua. God zal redding, Yeshua zal redding, zal verlossing zijn. Dan hielden die namen allemaal wat in. En als we kijken naar de mensen in de Bijbel die we tegenkomen, zoals Paulus, dan trekt Paulus dat ook allemaal door. Hij zegt in 1 Korinthe 4, vers 4, hij die mij beoordeelt, is de Heere. Wat kan er dan een ontspanning in je leven zijn? Ook als je het onterecht wordt veroordeeld. Wij zoeken zo vaak in deze wereld dat wij gelijk krijgen. Omdat we gelijk hebben. Wat we in dit hoofdstuk tegenkomen is niet dat Daniël zijn gelijk zoekt. Hij weet van God dat hij zuiver staat. Hij weet dat God hem niet veroordeelt. Hij weet dat zijn recht bij zijn God is. Hij weet ook dat God hem niet alleen zal laten. We komen het allemaal in het hoofdstuk tegen. Mijn God, die heeft de muilen van de leeuwen toegesloten. Maar het ging ook om Daniëls geloof. Het ging ook om zijn vertrouwen daar waar hij zijn recht zocht bij zijn God, daar zou God hem niet beschamen. Daniël is dus representatief voor een gelovige die zegt, nou, het maakt mij niet uit als de rechter mij gelijk geeft en God geeft mij geen gelijk, dan heb ik er eigenlijk nog niks aan. Dan heb ik voor de wereld gelijk gekregen. Maar dat was ook niet het recht wat de Heer Jezus zocht. Hij ging de weg die de Vader met hem wilde gaan. En voor ons als kinderen van de Vader, die op de Vader willen lijken, gaat het nooit om ons recht. De Heer Jezus zegt in het Lucas-evangelie, of meen ik, tegen zijn discipelen, een van zijn eerste lessen. Als jij iemand slaat die jou slaat, waarin ben je anders? Als jij een ander wil pakken omdat hij jou pakt, waarin ben je anders? Als jij je vijanden niet lief wil hebben, waarin ben je anders? Zet de hele wereld zet het op zijn kop. Daniël. Mijn recht is bij mijn God. Hij die mij beoordeelt is de Heere. God is mijn rechter. We gaan daar vanavond naar kijken. In Ezechiël 14, vers 20, dat ook nog even gezegd zijnde. Daar worden in het Oude Testament drie rechtvaardigen genoemd die God aanwijst als rechtvaardige. Drie mensen uit het Oude Testament waarvan God zegt dat ze rechtvaardig zijn. Ik zou u willen vragen, weet u welke drie mensen dat zijn? Noach, dat is er één. Noach? Nee. Daar wordt Noach, Job en Daniël genoemd. Daar wordt genoemd dat als zij, Noach en Job en Daniël zouden pleiten voor Israël als rechtvaardigen, dan zouden ze voor Israël niet in de bres kunnen springen. En als je die drie levens bij elkaar ziet van Noach, Daniël en Job, dan zie je dat hen precies hetzelfde is overgekomen. Noach was rechtvaardig onder zijn tijdgenoten. Dat zegt de Bijbel, Noach. En ze hebben hem allemaal uitgelachen toen hij de ark timmerde. Maar hij kreeg wel gelijk, Noach. Noach was rechtvaardig voor God, onder zijn tijdgenoten. En Job, van Job lezen we precies hetzelfde. God zegt tegen de Satan, als je over de aarde is gegaan, heb je wel acht geslagen op mijn knecht Job, want niemand is zo rechtvaardig en wijkt zo van al het kwaad als mijn knecht Job. En dan hebben we Daniël, deze drie mensen. En al die drie mensen zijn in situaties terechtgekomen waarin ze moesten blijven geloven, blijven vertrouwen op hun God in hele moeilijke omstandigheden. Denk er maar eens aan Noach. He, die doorgaat. En eigenlijk uit geloof leefde, terwijl die een ark moest bouwen op een plek waar nog geen druppel water gevallen was. En geen water te bekennen was en God erin vertrouwde. Denk maar eens aan Job, hoe die is uitgelachen, hoe zijn vrouw gezegd heeft, laat die God van jou toch schieten. En nu Job het ook niet begreep dat al deze dingen hem overkwamen, maar hij toch volhield. Omdat hij op God vertrouwde. De Heer heeft gegeven en heeft genomen. De naam van de Heer, zij gelooft. Hij gaat zijn weg. En God heeft het Job laten zien. Hij zegt, Job, kan jij er iets van begrijpen van het grote raadsbesluit wat ik heb met deze wereld? Heb jij deze wereld geschapen? We zongen, God, zo, hoe groot bent u? Job, heb je er één flauw benul van wie ik ben en wat ik tevoorschijn heb geroepen? En wat onder mijn macht en onder mijn heerschappij staat en onder mijn raadsbesluit? Begrijp je niet, Job, dat jouw leven, jouw hele kleine leven, waar het allemaal zo om draait en waar je helemaal niet begrijpt wat er allemaal gebeurt in je leven? Dat je zegt, Job, ik heb dit voor jou uitgedacht, het is mijn raadsbesluit. En daar eindigt Job ook mee. Ik ben te gering. Wie ben ik? Ik was een man, ik sprak zonder verstand. Ik dacht dat ik God in verantwoording kon roepen, maar het is precies andersom. Als we een kind van God zijn, dan is ons hele leven in zijn liefdevolle handen. En niemand kan ons eruit wegrukken. Daarvoor is God te groot. En daarvoor is de tegenstander te zwak. En dat geldt ook voor Daniël. We gaan de eerste 10 versen gaan we met elkaar lezen. Door God bewaard. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van welke Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was. En de koning was van zins hem over het hele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken het rijksbewind. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem werd gevonden. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Daarop drongen de rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, overste stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld. Dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet der Mede en Perzen, die niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius dat bevel met dat verbod. We hebben de avond ingedeeld in 8 parten. Het Medo-Persische Rijk, Gods volk, door alle eeuwen heen bewaard. De trouw van Daniël, antisemitisme in de eindtijd, de leeuwenkuil, het ochtendkrieken, grote vreugde, vreselijk oordeel, getuigenis van koning Darius. Het Medo-Persische Rijk, het was er van 538 tot 332 voor Christus. Het gaat om het koninkrijk dat geringer was als het koninkrijk van Babel. Het gaat om het koninkrijk wat Nebukadnezar ziet in het statenbeeld als van zilver. De borst en de twee armen. Het is hetzelfde rijk wat u in Daniël 7 vers 5 tegenkomt als een beer. Dat met een beer wordt vergeleken die zich op één zijde opricht. En 3 ribben tussen zijn tanden heeft en de opdracht ontvangt om veel vlees te eten. En in hoofdstuk 8, de eerste 4 versen, dan komt hij dat rijk tegen en wordt het vergeleken met een ram die 2 horens had. En de laatste, de Persische hoorn, van Mede en de Perzen, bleek echter groter en hoger te zijn dan de eerste hoorn, de Mede. Met groot geweld heeft het Persische Rijk zich naar het westen, noorden en zuiden uitgebreid en niemand kon ervoor stand houden. Vervolgens lezen we dan over het Griekse Rijk, de geitenbok. Het wereldrijk dat de ram omver stootte en daarmee een einde aan de Persische overheersing maakte. Het begint dit hoofdstuk met de woorden dat Darius de Meder het koningschap ontving. Bij Nebukadnezar hebben we ook al verschillende keren gezien dat dat koningschap, en dat kunt u ook niet vergelijken met enig koningschap in onze tijd. Dat waren potentaten, dat waren alleenheersers, ze lieten zich door niemand wat gezeggen. Ze konden echt beslissen over leven en dood. Ze konden hun legers overal naartoe sturen waar ze wilden. Ze hadden het alleenzeggenschap. Er was geen enkele vorm van democratie. En we hebben gelezen bij Nebukadnezar dat Nebukadnezar een aantal keren God zelf tegenkomt. En dat hij moet erkennen dat de God van Daniël en de God van Sadrak, Mesach en Abednego, dat die de alleenheerser is over de hele wereld. En dat het de Almachtige is en dat hij uiteindelijk boven alle dingen staat. En dat hij dat koningschap uiteindelijk heeft gekregen uit de handen van God. Als de Heer Jezus zijn dienst op aarde begint en hij is gedoopt in de Jordaan, dan wordt hij door de Heilige Geest geleid in de woestijn en daar komt hij de Satan tegen. En dan wordt hij door de Satan verzocht. En dan biedt de Satan hem, de Heer Jezus, alle koninkrijken en hun heerlijkheid van deze wereld aan. Dat kon hij doen. Ik heb het wel vaker, denk ik, laten vallen, maar de Heer Jezus zegt, en de Bijbel zegt het ook, dat de Satan de overste van deze wereld is. Hij heeft het in deze wereld voor het zeggen. En ook deze hoofdstukken, ook de afgelopen periodes, die wijzen aan de ene kant dat het lijkt alsof al die koningen het voor het zeggen hebben in deze wereld, maar dat er één boven staat. En dan zien we dat de Heer Jezus dat koninkrijk niet uit de handen van Satan wil ontvangen. Maar straks zal er iemand komen En die zal wel dat koninkrijk uit de handen van de Satan aannemen. Het zal hem door de Satan worden aangeboden, al de koninkrijken van de wereld en hun macht en hun heerschappijen. Dat is de antichrist. En hij zal dat koninkrijk, hij zal het aannemen, leest u in Openbaring 13. Christus heeft vastgehouden, die is niet bezweken voor die verzoeking, maar de Satan zal dat aanbod gaan accepteren. En de antichrist zal uiteindelijk de Satan wel gaan aanbidden. Terwijl de Heer Jezus dat niet heeft gedaan, lees we in het Lucas-evangelie. Hij zegt, je zult alleen de Heere uw God aanbidden. Ziet u ook hoe, even een zijpaadje, maar hoe slinks het van de Satan was om te vragen hem te aanbidden. Want als iemand zou zijn geweest die de Satan had aanbeden, dan gaf hij daarmee te bekennen dat Satan God is. En daar is nou Satan precies om te doen. Al van het begin van de Bijbel komen we tegen dat hij wilde als God zijn. Zo'n grote passie dat hij als God wil zijn. Hij is het niet, maar hij wil het aan zichzelf laten zien dat hij God is. Uiteindelijk lees je in Openbaring 19, vers 6, dat de Heer Jezus het koningschap over de aarde zal aanvaarden. En hij moet als koning heersen, dat moet gebeuren. Dan komt hij naar deze aarde en dan is hij de gekroonde koning die naar deze aarde toekomt. En die het koningschap zal ontvangen uit handen van zijn vader. En het koningschap zal ontvangen van Israël, van het volk. Dus dat is een hele andere situatie. Gods volk door alle eeuwen heen bewaard. Darius stelde over zijn rijk 120 stadhouders en 3 rijksbestuurders aan. En uiteindelijk wordt Daniel naar voren geschoven, want blijkt onder koning Darius, dat was trouwens ook al onder Nebukadnezar en ook al onder Belsazar, maar hier hebben we met een hele nieuwe koning te maken. En onder Darius blijkt het ook dat er niemand zoveel wijsheid in zich heeft als precies deze ene man, deze Daniel. Hij overtrof al die stadhouders en die rijksbestuurders in wijsheid. En waarom was dat? Omdat in Daniel, hebben we gelezen, een uitnemende geest was. En dat moeten wij ons ook realiseren. De geest die in ons is, is een andere geest dan die in de wereld is. En het is zo belangrijk dat we de geest die wij van God ontvangen hebben, de Heilige Geest, de geest der waarheid, dat we die geest voeden. Dat we Bijbel lezen. De Bijbel is een geestelijk boek. En de Bijbel is voedsel voor onze geest, voor de geest die we van God ontvangen hebben. Daniel vond het voor zich nodig, trouwens de Heer Jezus vond het ook nodig, om te bidden. 3 keer per dag bad Daniel. En dat betekent dat hij 3 keer per dag niet het Onze Vader opzei, maar dat hij 3 keer per dag contact zocht met God. Dat hij de dingen die hij overdag meemaakte, dat hij die besprak met God. Dat is het voorrecht van ieder christen. Adam en Eva, die werden uit de hof verdreven. En daardoor raakten ze hun wandel met God kwijt. Maar voor ons is alles hersteld. En wij mogen in een nieuw leven wandelen. Zo zegt Romeinen 6 dat. En is het dus voor ons mogelijk om door de Heilige Geest met God in contact te zijn? Daniel had een uitnemende geest, terwijl hij vooraan in de vuurlinie stond. Vooraan bij de koning Darius, bij de beslissing. Hij hoorde bij de beslissers. Maar omdat Daniel gewend was al die beslissingen afhankelijk te maken van zijn omgang met God, adviseerde hij anders als de wereld. Je kunt wel naar Pauw kijken of naar Jinek of weet ik wat. Ik heb er verder helemaal geen commentaar over. Maar het is best interessant om het allemaal te volgen. Maar het is ook iets wat helemaal onze geest kan gaan invullen. En als dat het gaat doen, dan gaan we ook merken dat er christenen zijn die worden angstig. Die zeggen, wat gebeurt er allemaal in deze wereld? En dat moeten we niet willen, lieve broeders en zusters. We moeten onze kracht en ons fundament, onze vastigheid, zoeken bij Jezus Christus. Bij wat Hij gezegd heeft. En Daniel deed het, hij had een uitnemende geest in hem. En Paulus zegt dat, ja, de geest van de wereld, die begrijpt niet wat uit God is. Hij begrijpt niet wat ons uit God, in God geschonken is in de Heer Jezus. De wijsheid van de wereld is niet uit God, maar die is dwaasheid. Dus als je daar maar mee laat volpompen, ja, maar Daniel, en hij, het werd gezegd, hè, hij overtrof hen allemaal. Daniel had een hele unieke positie ten opzichte van zijn tijdgenoot. En daarom trek ik de lijn ook heel graag door naar de Heer Jezus. Naar het unieke van de Heer Jezus. Naar de geest van Christus. Waar zoveel mensen die in die tijd leefden en met de Heer omgingen, er bij hem kwamen en met hem spraken, onder de indruk zijn gekomen van de woorden die hij zei, omdat ze anders waren als de woorden van de fariseeën van de schriftgeleerden waren of niet. Ja, toch? Ze stuurden mensen naar hem toe om hem gevangen te nemen in het Johannes Evangelie. En ze kwamen terug, degene die het moesten doen. En ze zeiden, waarom hebben jullie hem niet meegenomen? Ze zeiden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Dat is het unieke van de Heer Jezus. Het unieke van zijn wijsheid. En wie je ook bent, hij wil u die wijsheid geven. Hij wil dat uit zijn woord ons bekend maken. Hij wil dat we ons met hem vullen, dan komen we sterk te staan. Dan raken we niet zo gauw uit ons evenwicht. Dan worden we niet zo makkelijk heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Als je Jacobus leest, de wijsheid van boven, die is rein, die is gezeggelijk, die is vol goede vruchten en vol ontferming. Dat is de wijsheid die van boven komt. Maar de wijsheid die van de wereld komt, die is aards, die is egoïstisch, die is zelfgericht, die komt van de duivel, zegt Jacobus. Dus die twee verschillende, Daniel had deze wijsheid. En daar in die vuurlinie, als ze proberen iets tegen hem te vinden, iets tegen Daniel te ontdekken, dan komen die mensen die nog aan God, nog aan gebod doen, ze komen tot ontdekking dat er geen enkele verzuim of iets verkeerds was in de dienst die Daniel had voor de koning. Ze konden niets ontdekken. En daarin zien we weer, ik heb het hier misschien wel eens vaker gezegd, dan zien we weer dat prachtige beeld naar onze Heer Jezus toe. Want ook toen hij voor Pilatus kwam, konden ze niet ontdekken, iets in zijn leven aanwijzen wat hij verkeerd had gedaan. Wist u dat? Ik ga herhalen het maar, ik zal het u ongetwijfeld een keer gezegd hebben, omdat ik het zo mooi vind, dat de Vader nooit heeft toegestaan dat er iets verkeerds van Jezus zou kunnen worden gezegd. Hij werd wel veroordeeld, maar hij was onberispelijk. Dus als hij voor die aardse rechter komt, dan komt hij eerst daar bij het Sanhedrin. En dan gaat die Sanhedrin, die moet twee getuigen zoeken volgens hun wet. En ze vinden er geen twee. Er is niemand die iets van de Heer Jezus kan zeggen wat hij verkeerd heeft gedaan. Ze vonden er geen twee. Dus hadden ze hem eigenlijk moeten laten gaan. Elke veroordeling zou een veroordeling tegen hun eigen wet geweest zijn. Ten slotte zeggen ze tegen hem, hou ons niet in spanning, bent u de Christus? De zoon van de levende God. Zegt Jezus, jullie hebben het gezegd. Jullie zullen de zoon des mensen, ze zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En dan scheurt zijn kleren en zegt ze, hij heeft zich een God gelijk gemaakt. Dus moet hij veroordeeld worden. Hij was geen leugen, hij was God. Dat was de eerste keer. En dan komt Judas binnenrennen. En die zegt, ik heb vergoten onschuldig bloed. Dat is de tweede keer. En dan komt Jezus voor Pilatus. En Pilatus zegt, ik vind geen. Mijn schuld is de derde keer. En dan stuurt Pilatus de Heer Jezus naar Herodes. Herodes stuurt hem terug en Pilatus zegt, ja, Herodes heeft hem teruggestuurd omdat hij geen schuld in hem vindt. Dat is de vierde keer. En dan krijgt Pilatus een briefje van zijn vrouw. Deze man is rechtvaardig, daar moet je niks mee te maken hebben. Ja. En dan wordt de Heer gekruisigd. Dan zegt de ene moordenaar tegen de ander, wij toch zijn schuldig, maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat is de zesde keer. En dan sterft Jezus. En dan zegt de Romeinse hoofdman, deze mens was onschuldig. Want de aarde beefde. Dus je kunt wel veroordeeld worden als je onschuldig bent. En Daniel kan ook wel veroordeeld worden. Maar eigenlijk, als je recht bij je God is, dan maak je een stukje lijden van de Heer Jezus mee. Niet? En veel broeders en zusters van ons in landen waar vervolging is, die maken dat ook in de tijd mee. Ze hebben helemaal niets kunnen vinden bij Daniel. En tenslotte, dan krijgen we weer precies hetzelfde. Dan komt er een leugengeest. Vers 8. Alle reislieden, bestuurders van het koninkrijk, overste, stadhouders en landvoogden hebben zich beraden. En ze hebben iets uitgedacht om Daniel toch te kunnen beschuldigen. En ze liegen. Zonder Daniel erin gekend te hebben, ze zeggen alle stadhouders, alle raadsbestuurders. Maar de voornaamste, Daniel, hebben ze er niet in gekend. Zo zijn ze naar de koning gegaan. Ze liegen dus tegenover de koning. In Johannes 8 wordt de Satan, de vader van de leugen, genoemd. En er komt een wetsvoorstel waarin elke godsdienst verboden wordt. En waarin uiteindelijk de bedoeling is dat alleen de koning wordt aanbeden. Dat krijgen we ook straks in de grote verdrukking. Dan zal Satan, de antichrist, zal zich in de tempel van God zetten. Omdat hij aanbeden wil worden. Hij wil nog steeds aanbeden worden. Om aan zichzelf te laten zien dat hij een god is. Bij koning Herodes vinden we dat ook, hè. De Herodes, hè, dat is het antichristelijke koningsgeslacht in plaats van de Heer Jezus. Herodes zit op de troon in plaats van de Heer Jezus. In plaats van dat iemand uit het geslacht van David op de troon zit, zit Herodes op de troon. Had hij nooit mogen zitten. En dan lezen we van koning Herodes, als hij Petrus gevangen heeft laten nemen en Jacobus onthoofd, dan komen mensen uit Tyrus en Sidon en dan gaat hij in een koninklijk gewaad op de troon zitten. En dan houdt hij een toespraak en dan zeggen die mensen, een stem van een god en niet van een mens. Ja, en dan stuurt God een wormpje. En er komt een eind aan zijn leven. Dus, ook dat zal gebeuren. Hij is de vader van alle leugen. En hij wil dat de hele wereld de antichrist zal gaan aanvaarden. Hij vuurt zijn pijlen. Hij wil de godsdienst verbieden, hij vuurt zijn pijlen af op het Joodse volk. Hij weet precies waar hij moet probeert te ontnemen. Want hij weet dat als hij Daniel de zeggenschap ontneemt, Dan is de koning zijn advies kwijt. Dat is het belangrijkste. De belangrijkste mens die ooit geboren is uit Israël is de Heer Jezus Christus, ongetwijfeld. Maar van het begin aan weten we dat als het Joodse volk en Jezus Christus zich met elkaar gaan verenigen, als het Joodse volk gaat steunen op de allergrootste Jood die ooit geleefd heeft en hem als de belangrijkste, de voornaamste gaat aanvaarden, dan heeft Satan verloren. Dat was al, dat leest u al in Exodus, als de farao in Egypte er is en die kijkt naar het Joodse volk en die zegt, als dat volk groot wordt en zich gaat aansluiten bij mijn tegenstander, dan is Egypte verloren. Nou, de tegenstander van de farao, die een beeld van de Satan is, dat is Christus. Als Israël zich bij Christus gaat aansluiten, dan hebben ze het verloren. Daniël overleefde hen allemaal. Blijkbaar is Satan bang voor het gebed. De Heer Jezus heeft dat tegen ons gezegd. Wie bidt, ontvangt. Maar wil je ontvangen, dan moet je natuurlijk wel bidden. De trouw van Daniël. Even één terug. Vers 11. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En driemaal daags boog hij zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Daniël was getrouw. Hij had een bovenvertrek. Hij boog zijn knieën. Hij had open vensters naar Jeruzalem. Hij bad, hij loofde en smeekte. Juist zoals hij dat gewend was te doen. Wat zien we hier? Dan zien we dat deze boodschap die Daniël bereikt, dat die boodschap op Daniël geen invloed heeft. En dat wat Daniël ermee doet, is precies wat hij altijd gedaan heeft met de boodschappen die hij gehoord heeft. Daniël was getrouw, hij had een bovenvertrek. Ik weet niet wat een bovenvertrek is, maar dat lijkt me nogal logisch. Het is een vertrek wat boven is. Als de Heer Jezus met zijn discipelen het eerste avondmaal gaat instellen, dan gaat hij met zijn discipelen naar een bovenvertrek. En bovenvertrek wil eigenlijk zeggen, ja, dat is het, ja, het vertrek wat is tussen de hemel en tussen de aarde. Het zit niet aan de aarde vast. Het zit tussen de hemel en tussen de aarde. Dat is een bovenvertrek. En het is opmerkelijk dat de Heer Jezus, die zegt, die wijst zijn discipelen aan, die zegt, jullie moeten iemand volgen die een kruik op zijn hoofd heeft. En die zal jullie een vertrek wijzen van alles voorzien. Dat is een bovenvertrek. En als de Heilige Geest wordt uitgestort, zijn de discipelen daar verzameld, in het bovenvertrek. Als een zaal tussen de hemel en tussen de aarde. Maar eigenlijk is dat onze positie. Wij horen niet meer bij deze wereld. Wij horen bij de hemel. We moeten alleen nog de Heer Jezus horen roepen dat we er naartoe moeten gaan. Niet? Maar dat is wel onze positie. We hebben een bovenvertrek. Daniël had een bovenvertrek. En dan boogt hij zijn knieën buigen. Dat betekent dat je buigt voor de mening van God. Dat je buigt voor het gezag van de Heer Jezus. Dat je voor hem buigt, dat je de minste bent. Op je knieën gaan betekent altijd een nederige vorm gaan aannemen. Hij boog zijn knieën. En hij had dus open vensters naar Jeruzalem. Dan zien we gelijk waar hij aan dacht, waar Daniël op gericht was. Hij was op Jeruzalem gericht. En wij mogen, voor ons geldt dat wij gericht mogen zijn naar het hemelse Jeruzalem. Dat we daarvan verwachten. En dan krijg je dat hele wonderlijke in dit vers dat hij zegt, en bad en loofde zijn God. Moet u niet vergeten, hè? Mogen alle dingen met gebed en onder dankzegging bij God bekend laten worden en smeken. Maar hij loofde God. Dat betekent toen Daniël daarvan hoorde, je mag geen niets meer doen tegen God, geen gebed meer richten tegen God. De Heer Jezus heeft het ons geleerd. Bid en je ontvangt. Bidden, bidden, bidden. Dat Daniel direct, als het ware, die bovenkamer is ingegaan. Dat hij op zijn knieën gegaan is. Ik stel me er zo voor. En dat hij gezegd, o God, ik loof u, want u bent zoveel machtiger als deze koning. Wat kan mij overkomen? Ik ben in uw hand. En u gaat met mij er doorheen. Ik vertrouw u, ik geloof in u. Hij heeft God geloofd, hij heeft niet de koning geloofd. Dat zou hij wel gewild hebben, dat wilden deze mensen. Deze mensen wilden dat er alleen maar gesproken mocht worden tegen deze koning. Tegen Darius. En die heeft het misschien wel prachtig gevonden. Dat er een verzoeken en gebeden naar hem gericht moesten worden. Maar Daniel loofde God, want zijn leven lag niet in de handen van Darius. Maar die lag in de handen van God. Hij bad en loofde en smeekte. We gaan even naar vers 19 en 20 toe. En dan vinden we, toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vasten door. En hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot van hem heen. En bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging in der haast naar de leeuwenkuil. De koning kon niet slapen. De koning was helemaal uit zijn goede doen, om datgene wat er met Daniel was gebeurd. Maar Daniel bad en smeekte tot zijn God. Antisemitisme in de eindtijd. We gaan verder lezen. Vers 13. Of vers 12. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniel biddende en smekende tot zijn God. Daarop naderden zij tot de koning en spraken tot hem over het koninklijk verbod. Hebt gij niet een verbod uitgevaardigd dat ieder mens die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige God of mens behalve tot uw koning in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, de zaak staat vast naar de wet der mede en persen die niet kan worden herroepen. Toen zeiden zij tot de koning, Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft geen acht geslagen op u, o koning, noch op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd. Maar driemaal daags verricht hij zijn gebed. Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste. En hij zon op middelen om Daniel te bevrijden. Ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Ziet u die situatie, diezelfde situatie, ook bij Pilatus en bij de Heer Jezus. Het mishaagde Pilatus dat hij Jezus moest veroordelen. Hij wilde het niet. Hij zon op middelen om hem vrij te laten. Maar deze mannen die dringen bij de koning erop aan. U heeft een wet getekend van Mede en Persen. En de Joden drongen er bij Pilatus op aan. Als u bent geen vriend van de keizer, als hij niet wordt veroordeeld. De Satan, ja, hij vuurt zijn pijlen af. En toch, Daniel was getrouw. Hij had een bovenkamer. En driemaal daags ging hij daar naartoe en bad hij. En hij veranderde niet. En hier zien we in dit stukje dat in die gezamenlijke aanklacht, dat hele antisemitisme, dat alles tegen Daniel ingaat, dat niet iets is van onze tijd, ook niet iets is van de eindtijd, dat het altijd al zo geweest is. Dezelfde oorzaken komen we vandaag de dag terug. En ze hebben allemaal te maken, denk maar eens aan Haman en Mordecai. We hebben allemaal te maken uiteindelijk met die ene persoon die zich aan dat volk verbonden heeft, de Heer Jezus Christus. Waarom wilde Haman het hele Joodse volk uitroeien? Omdat Mordecai niet boog. Daarom. Er was één man die boog niet. Eén man. En omdat die ene man niet boog, moest het hele volk worden uitgeroeid. Omdat die ene man nooit gebogen heeft voor de Satan. Moet het Joodse volk worden uitgeroeid. Het zal niet lukken. Maar het is wel de geest. Dat is wel de geest die erachter zat. Hij wordt door alle 120 stadhouders en rijksbestuurders aangeklaagd. listige leugens zijn het. En we weten wie hier om het gaat, hè? Om Daniël. Staat in vers, even kijken waar het staat. Vers 14. Daniël, een van de ballingen uit Juda. Ongetwijfeld zijn al die mensen zijn mensen geweest die uit Babel kwamen. En nou, een is daar in Babel, die balling die uit Juda kwam. Een van die ballingen uit Juda, daar kwam hij vandaan. Deze Jood, deze Daniël, die heeft geen acht geslagen op u, o koning. En in de eindtijd zal dat weer gebeuren. Het plaatst de wereld, Israël plaatst de wereld voor een onoplosbaar probleem. Want het hele Midden-Oosten rondom Israël is vol haat tegenover Israël. En we weten niet precies hoe het zal aflopen, we weten niet precies wanneer het allemaal gaat gebeuren. Maar de vermoedens, die aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheden van wat er allemaal in Iran gebeurt. En wat Iran aan raketten aan het verplaatsen is naar Libanon en naar Syrië toe, allemaal om zich op Israël te richten. Uiteindelijk moet dat volk vernietigd worden en moet Israël van de kaart worden geveegd. Dat is het diepste denken, daar gaat het om. En dat wordt allemaal gemaskeerd, wordt allemaal met leugen en met wollige taal omwonden. En het is allemaal leugen en het is allemaal bedrog. Er komt een gezamenlijke aanklacht van de wereld zal straks komen tegen Israël. Alle volkeren zullen er aan meedoen. Ze zullen zich op Israël richten en de legers zullen naar Israël gaan. Jeruzalem is de lastige steen en al de volken proberen die steen te tillen. Maar ze zullen er zich aan verwonden. Ze komen er niet uit. En die hele regie daarover, die ligt gewoon bij God. God zorgt dat ze er niet uitkomen. God zorgt er ook voor, lieve broeders en zusters, dat Israël er niet uitkomt. God gaat er ook voor zorgen dat Israël zichzelf niet kan verlossen. Uiteindelijk is de verlossing van Daniël in dat hoofdstuk van iemand die de muil van de leeuwen heeft toegesloten. En die kwam niet van Daniël. Daniël heeft die muilen van de leeuwen niet toegesloten. Die kwam van God. Uiteindelijk zal de Almachtige zelf gaan ingrijpen voor Israël. En komen als verlosser voor zijn volk. Het probleem is onoplosbaar, zoals het voor Pilatus ook onoplosbaar was. En zoals Israël vandaag de dag een onoplosbaar probleem is voor de wereldpolitiek. En dan kunnen we heel veel dingen, kranten kunt u daarover lezen. Want heel veel leugens worden er gezegd, maar het probleem is niet op te lossen. Israël ziet Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. Palestijnen willen op ongeldige gronden aanspraak maken op Jeruzalem. De hele islamitische wereld wil aanspraak maken op Jeruzalem. En niemand zal hem kunnen tillen en iedereen zal zich eraan verwonden. Er is geen oplossing voor Israël. Of die komt van God zelf af. De leeuwenkuil, lezen we dan. Even dit laten staan. Daniël 6, vers 18 en 19. Als de koning, vers 17, daarop gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. En de koning nam het woord en zei tot Daniël, uw God die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. Ziet u wat er gebeurt? Hij heeft het plaatje voor hem. Dus die Daniël wordt gevangen genomen, hij moet in de leeuwenkuil gestopt worden. Nou ja, die leeuwen, hè, die hebben waarschijnlijk een aantal dagen niks te eten gehad. Dus het zou een wonder zijn als hij dat zou overleven. Maar die man die zoveel macht heeft in deze wereld, is door Daniël geconfronteerd geworden met de God van Daniël. Hij heeft geweten waar Daniëls geest vandaan kwam. Hij heeft geweten waar Daniëls wijsheid vandaan kwam. Als Daniël daar gevangen genomen staat en in de leeuwenkuil gegooid moet worden, dan zegt die koning, de God die jij zo volhardend dient, Daniël, Wie bevrijdde u? Daniel wordt in de leeuwenkuil gegooid en er wordt een steen overheen gelegd, over die kuil. Het is een prachtige verwijzing. We lezen dat Daniel rond zonsondergang in de leeuwenkuil werd geworpen. Ook hier zien we een prachtige verwijzing naar het lijden van de Heer Jezus. Ook hij stierf rond het 9e uur, het moment van het avondoffer. We lezen dat de duivel vergeleken wordt met een brullende leeuw in 1 Petrus 5 vers 8. En in Psalm 22 lezen we profetisch over de Heer Jezus. Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Zij sperren hun muil tegen mij open, één verscheurende, brullende leeuw. Zoals Daniel in de leeuwenkuil werd gegooid, maar bewaard werd. Zo is de Heer Jezus, dat offer geworden. Hij is verscheurd, hij is aangevallen. Ze hebben hem van alles hebben ze aangedaan, die verscheurende leeuwen. Maar net zoals bij het graf van de Heer Jezus, ziet u de verbinding? Er moest een steen komen voor het graf. Er wordt een steen op de kuil gelegd, hier bij Daniel. Precies hetzelfde. En dan is het afwachten wat de volgende dag zal brengen. Wat zal het een wonderlijke nacht geweest zijn voor Daniel. Pikdonker, een steen erboven. Zou hij geslapen hebben? Ik weet het niet. Ik denk dat het de nacht is geweest van stille aanbidding volgens zijn God. Dat de nacht van Daniel is geweest van dankbaarheid. Een nacht van aanbidding. Een nacht van blijdschap ook. Een nacht van dat wonderlijke leven dat God in zijn leven heeft gebracht. Misschien heeft hij aan Psalm 91 gedacht. Geen onheil zal u treffen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden dat zij u behoeden op al uw wegen. Op leeuw en adder zult gij treden. Jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Wat een God, hè? Voor Daniel. Koning Darius, die ging al vastend, bracht hij de nacht door. En dan een steen voor de opening, verzegeld. Een slapeloze nacht voor koning Darius. En dan komt de nieuwe morgen, het ochtendkrieken, toen het licht werd. Het is zoals het was met Pasen. Hè? We hebben het pas achter de rug. Het werd morgen, dan kom je ook die twee dingen die kom je tegen. Dan gaan de vrouwen met specerijen naar het graf toe, vroeg in de morgen, bij het krieken van de ochtend. En dan zijn ze met elkaar erover aan denken, wie zal die steen voor ons afwentelen. En de koning kon niet slapen en vroeg al gaat hij naar de leeuwenkuil toe. En zij gaan er naartoe en dan komen ze een engel tegen en die zegt, wat zoeken jullie, de levende bij de doden? Maar hij zegt eerst nog wat anders tegen hen. Want er zijn een stelletje gehaarde soldaten. En zo harde gedaden. Die gehaarde soldaten die moesten dat hele eigenaardige doen. Ze moesten ervoor zorgen dat een dode zijn graf niet uitkwam. Ik weet niet wat ze gedacht hebben. Maar ze zullen gedacht hebben, zo'n rare opdracht hebben we nog nooit gehad. Wat kan er nou gaan gebeuren? En dan komt een engel en dan staat in de Bijbel, en zij werden als doden. En dat is precies hetzelfde wat hier ook gebeurde. Deze mannen die Daniel hebben veroordeeld, die worden dood. Die worden als doden. Maar Daniel wordt gered. Precies het tegenovergestelde. God weet zijn kinderen in de verzoeking te bewaren. God weet hen ook in de grote verdrukking te bewaren. God staat boven alle dingen. En in die ochtend, ja, als die engel de vrouwen ontmoet, daar bij het graf, dan zegt de engel tegen de vrouwen deze geweldige woorden. Als zij angstig zijn, als zij bang zijn, dan zegt ze deze, luister goed, onthoud het alstublieft. Jullie hoeven niet bang te zijn, want jullie zoeken Jezus de levende. Dat hoeft niet. Dus met grote haast, vers 20, gaat koning Darius naar de leeuwenkuil toe. En dan neemt hij het woord en dan roept hij Daniel toe met droeve stem. En hij zegt tegen hem: Daniel, Daniel, gij dienaar van de levende God. Heeft u God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniel tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil van de leeuwen toegesloten. En ze hebben me geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Daar heb je het. Mijn recht is bij mijn God. Ik ben voor hem onschuldig bevonden. De Joden konden de Heer Jezus kruisigen. En mensen kunnen voor een vuurpeloton komen, vandaag de dag. Ik ben in landen geweest, islamitische landen, waar dat niet makkelijk is voor de gemeente. En in China wordt het moeilijker, lieve broeders en zusters. Er is geen Bijbel meer te koop. In China gaat de communistische partij een Bijbel vertalen. En zo uitleggen zoals zij het willen. Een land van meer dan 1 miljard inwoners, daar moet de geest gehoorzaam worden aan het hele communistische regime. Wist u dat? Maar God is almachtig. God is groot. En God zal de zijne weten te bewaren in die geweldige, moeilijke tijd die er komen zal. Die er komen zal, ook, van die ook in die leeuwenkuil voor Daniel. Gij dienaar van de levende God, wat een erkenning. Wat een erkenning voor Daniel, dat hij de levende God diende. En dat betekent deze steen die wordt weggenomen. Is het zo straks ook niet als de Heer Jezus terugkomt? Ik heb het misschien hier ook wel eens gezegd. Als we gewoon heel nuchter kijken naar de situatie, dan zien we na de kruising zien we 2 groepen mensen. Dat zijn de zijnen, degene die bij Jezus Christus horen. Degene die hem ontmoet hebben na die tijd en met wie hij gesproken heeft, met wie hij gegeten heeft en met wie hij gedronken heeft. Die er allemaal bij waren. Aan de andere kant heb je de Joden. De Joden die denken nog steeds dat hij ergens in het graf ligt. De Joden denken nog steeds dat Jezus dood is. En als je nog steeds denkt dat Jezus dood is en je gelooft niet dat hij leeft, dan kan Jezus Christus niets voor je leven betekenen. Dan kun je niet met hem wandelen, dan kun je niet met hem praten, dan kun je niet met hem op weg gaan. Dan kan hij niet je hart vervullen, dan kan hij je goede herder niet zijn. Dan ligt hij nog steeds in zijn graf. Vreselijk dat er christenen zijn die denken dat hij niet werkelijk, daadwerkelijk en levend uit het graf is opgestaan en dat hij opgenomen is in heerlijkheid. Hij zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Maar de Joden zullen tot ontdekking komen dat hij is opgestaan. En dat het graf leeg is. En dat de stieren van Baasem hen niet hebben kunnen vernietigen. Petrus zal laten zeggen, het was niet mogelijk dat de dood hem zou vasthouden. Heeft u er wel eens over nagedacht, als een tekst uit Handelingen 2? Omdat het niet mogelijk was dat de dood hem kon vasthouden. Waarom niet? Omdat de dood door God werd ingesteld op zonde. Degene die zondigt, die zal sterven. Als je daarvan eet, dan zondig je. En als je zondigt, dan zal je sterven. Maar Jezus had geen zonde gedaan. De dood kon hem niet vasthouden. Hij kon de dood ingaan omdat hij tot zonde werd gemaakt, omdat hij onze zonde droeg. Maar niet voor zijn eigen zonde kon hij sterven. De dood kon hem eenvoudig niet vasthouden. Dan zou God gelogen hebben. Het was niet mogelijk dat de dood hem zou vasthouden, maar mijn God heeft zijn engel gezonden, de muil toegesloten. Voor hem ben ik onschuldig, ziet u de Heer Jezus. Voor God de volmaakte mens. Geen enkel letsel werd aan Daniel gevonden. Hij werd uit de kuil opgetrokken, zoals we bij Jonen lezen. En zoals inderdaad in Handelingen 2 vers 24. En de vijanden die worden in de kuil geworpen. Er is aan de ene kant bij Daniel en bij de koning grote vreugde. Aan de andere kant betekent de komst van de Heer Jezus voor degene die hem hebben afgewezen een verschrikkelijk oordeel. Dat mogen we niet vergeten. Deze mensen die zo hebben samengespannen, die worden in de kuil gegooid. En ziet u het verschil? Daniël wordt in de kuil gegooid, maar hij heeft op God vertrouwd. En de leeuwen kunnen hem niks doen. En die anderen worden in de kuil gegooid, maar die hebben niet op God vertrouwd. En ze komen om. Dat is nou precies het verschil. Ze komen in dat verschrikkelijke oordeel terecht. Uiteindelijk leest u in Openbaring 20 ook de Satan. Hij wordt gebonden, hij wordt in de kuil gegooid. En in Jesaja 14 leest u dat de hele onderwereld in beroering is als ze de Satan gaan ontmoeten. En tegen de Satan zullen ze zeggen, ook jij bent machteloos geworden zoals wij. Midden te midden van de wormen van de aarde, daar is jouw verblijf. En je overlegt er nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, ik zal mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, je wordt in de kuil geworpen. Maar wat een zegen. En wat een overwinning zal dat uiteindelijk zijn voor de aarde. Want dan zijn we gekomen, lieve broeders en zusters, aan het einde van wat God met deze aarde voor had. Dan zal het paradijs worden hersteld. En daarna, Satan wordt nog een keer losgelaten, dan krijgen we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont, waar geen zonde meer is en geen pijn en geen dood en geen verdriet meer. Maar uiteindelijk zal alles goed gemaakt worden. En tot slot vinden we het getuigenis van koning Darius in vers 26. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, natie en talen die de ganse aarde bewonen. Uw vrede zijn groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal vrezen en beven. Want hij is de levende God. Die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk. En zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt en doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël uit de macht van de leeuwen heeft bevrijd. En deze Daniël stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. Hij overleefde hen allemaal. En hij stond in hoog aanzien. Daar is getuigd van de God van Daniël het volgende. Hij is de levende God. Hij is de eeuwige God. Hij is de regerende God. Hij is de almachtige God. Heeft nog een keertje. En hij is de verlossende God. En hij is onze God. Ja, amen.